Voordat de dienst begint, willen we de gemeente verzoeken om te zingen. Psalm 132, het vijfde vers. We zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. En bidden voor zijn voetbank aan. Sta op tot uw rust, o Heer, met de arken van uw sterkte en eer. Tijdens het zingen zullen de belijdeniscategazanten binnenkomen en de kerkraad. En dan zal de dienst beginnen. We zingen dus nu Psalm 132, het vijfde vers.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit de 45ste psalm en daarvan het 8ste vers, psalm 45, het laatste, het 8ste vers. In plaats van uw doorluchte en vrome vaderen, zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen.
Thank you.
Gemeente, wij lezen nu samen het woord van God en we vinden de schriftlezing in het tweede hoofdstuk van de eerste brief van Petrus. Het tweede hoofdstuk van de eerste brief van Petrus en we lezen daarvan de eerste 10 versen. Terwijl wij in aansluiting aan de schriftlezing het vierde vers van Psalm 100 zingen, want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Psalm 100, het vierde vers. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat ge door dezelve moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Wij zullen nu belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden. Barmhartige en genadige God, we zoeken samen uw heilig aangezicht in ons gebed, waarin we ons op dit ogenblik verenigen, om zo onze harten voor u open te leggen en u te bidden te vragen dat gij ons met uw inkomst, met uw tegenwoordigheid, met uw genadewerk wilt verrijken. Het is een zegen dat we hier mogen zijn, dat we normaal onze kerkdiensten mogen houden, want Heere, dan hebt u ons wat te zeggen. Het gaat om uw woord. Maar er zijn ook bijzondere kerkdiensten, zoals deze, waarin we niet alleen naar het woord van u mogen luisteren, waarin we niet alleen maar te horen krijgen wat gij tot ons te zeggen hebt, maar waarin we het ook mogen meemaken dat een aantal jonge mensen zich aan uw dienst begeert te verbinden, belijdenis in het midden der gemeente mag afleggen. Heren, daar is heel wat aan vooraf gegaan in de afgelopen winterperiode, maar niet alleen maar in het feit dat we geregeld elkaar ontmoet hebben op de belijdeniscategorisatie en dat we daar verschillende elementen uit uw goddelijke waarheid hebben met elkaar hebben mogen bespreken. Maar daar zal in hun eigen hart, in hun eigen overdenking ook heel wat aan vooraf gegaan zijn. Zo gaat dat immers als een mens voor de vraag staat of hij dat mag doen. Of hij daar innerlijk voldoende overtuiging voor heeft om in het midden der gemeente uw naam te belijden. Om zich zo voor het hele leven aan uw dienst te verbinden. Want minder dan dat doen we toch eigenlijk niet, Heren. En nu is het moment voor hen zover. Het is vandaag de dag, het is vanavond het uur waarop zij hun ja-woord mogen geven. We denken allereerst aan hen, Heren. En we vragen van u dat gij hen uw genade wil geven als zij belijdenis doen. En dat u het woord dat tot hen bijzonder komen zal, ook aan hen, aan hun hart, bijzonder wilt zegenen. En dat u het hen geven wilt, dat ze vanavond van u een uur ontvangen, waar de herinnering nooit van zal vervagen. Een uur waarin ze niet alleen maar belijdenis deden, maar een uur waarin ze het ook mochten ondervinden dat gij in uw genade op hen wilt neerzien en dat u vanuit de volheid van de Pinkstergeest hen ook zo bedienen wilt dat ze met vrijmoedigheid ook later in hun vervolgleven hun woord mogen beleven en nakomen. Er is genade voor nodig, Heren, dat kan een mens uit zichzelf niet, maar dat hoeft ook niet. Gij vraagt van geen mens dat hij zoveel innerlijke kracht en zoveel innerlijke overtuiging bezit, dat hij in eigen kracht u de Heere kan volgen en u de Heere kan dienen. Daar staat de volheid van uw genade tegenover. En laten ze daar dan maar uit bediend worden door de Heilige Geest, wiens komst in deze wereld wij vandaag mogen gedenken. Och, schonkt gij hen de hulp van uw geest. Ieder voor zich persoonlijk, opdat ze zo geleid door die geest in uw wegen mogen gaan. Maar heren, we denken niet alleen aan hen. Zij zijn ook niet de enige die hier zijn. Er zijn familieleden, er zijn vrienden en bekenden om hen heen. Bovendien, het is een samenkomst ter gemeente. En u hebt een woord tot ons allen. Mogen het woord van u zo beslag leggen op onze harten en op onze gedachten, dat we er allen door gevangen worden. En dan zal het ons ook niet om het bijzondere van deze kerkdienst gaan. Er is een verleiding, Heren, als het iets anders is dan anders, als het wat afwijkt van het gewone patroon, dat we op dat bijzondere speciaal letten en dat we het liturgische zoveel aandacht geven dat we daarop geconcentreerd zijn. Dat gevaar is er ook vanavond. Wil ons daarvoor bewaren, o God. En wil ons doen zien en doen beleven dat het toch allereerst gaat ook in deze kerkdienst om datgene waar het in elke kerkdienst om gaat, om het woord van de levende God en om het spreken van uwentwege. Laten onze oren daarvoor geopend mogen zijn of worden. En wilt gij ons doen beleven dat we inderdaad een ontmoeting met u hebben. Op de Pinksterdag waren er ook allerlei bijzonderheden. Dat geluid als van een geweldige gedreven wind, dat was ook niet normaal. En dat gebeurde ook niet elke dag. En die verdeelde tongen als van vuur. Maar ze mochten maar even de aandacht hebben. Daarna lezen we er niet meer over. En dan is het ook niet meer belangrijk. Dan is het alleen nog belangrijk dat de mensen daar de grote werken Gods horen verkondigen. En dat is ook vandaag hetgeen waar het om gaat. Mogen wij daarop geconcentreerd zijn, heren, dan zullen wij veel van wat er bij de franje van de kerkdienst hoort, toch kunnen laten voor wat het is. Als we maar de ontmoeting met u hebben, als we maar de stem van de levende God mogen horen. En als die stem maar doordringt tot in ons hart, door de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Heren, we beseffen dat we vandaag met veel mensen hier zijn en dat iedereen zo ook met zijn eigen leven hier naar de kerk gekomen is. Misschien ook wel met zijn eigen zorgen, met zijn eigen verdriet. Er zullen hier ouders en familieleden zijn die zich hartelijk verblijden over het feit dat hun kinderen of hun kleinkinderen vandaag belijdenis doen. Mogelijk dat er ook ouders in de kerk zitten die graag zouden hebben gezien dat hun kinderen ook deze weg zouden zijn gegaan. Maar die het hebben meegemaakt dat hun kinderen voor een andere weg hebben gekozen. Niet de weg van de belijdenis, de Heere is God. Maar de weg van de belijdenis, ik bepaal mijn eigen leven. En ik ga mijn eigen gang. En zulke worden er op een moment als deze toch ook weer pijnlijk aan herinnerd dat het ook anders kan gaan, Heere. En dat niet iedereen in de weg van uw geboden verkiest te wandelen. Laten ze niet ophouden om de afvalligen en de afkerigen aan u de Heere en aan uw genadetroon op te dragen. Er zijn er hier ook die met verdriet in het hart zitten om andere redenen. Ook onder de belijdeniscategezanten, er zijn er bij die gisteren bij een open graf stonden. Dat is een heel verschil. Gisteren een begrafenis meemaken, daar weliswaar het woord horen, maar toch onder zulke hele andere omstandigheden. En nu belijdenis doen. Geef dat ook bij de verwarring die dat alles in hun gedachten zou kunnen geven, ze het oog op u de Heere mogen slaan om zo het van u alleen te verwachten. Denken, Heere, aan alle die rouw hebben, aan alle die verdriet hebben te verwerken en die soms ook niet weten hoe ze ermee verder moeten, die er zo door gebroken kunnen zijn dat de moed om verder te gaan ook wel eens ontbreekt. Maar bij u, Heere, als we de weg tot uw genade troon te midden van al die verwarrende dingen en die bezwarende dingen van ons leven dan ook maar mogen vinden, zij het dan al tastend en zoekend, maar bij u is toch barmhartigheid te verkrijgen en hulp ter bekwamer tijd. Gedenk gij alle arbeid in uw koninkrijk, breid dat rijk uit, Heere, geef dat er velen mogen worden toegevoegd en dat het ledenaantal van de kerk op aarde, van de zichtbare kerk, mag toenemen in plaats van afnemen. Maar nog belangrijker, geef dat ook, Heere, dat er in Sion geboren mogen worden, die door u zelf mogen worden opge, meegeteld bij het opschrijven der volken. En of ze dan bij de Tyriërs vandaan komen, of bij de Moren, of uit welk volk dan ook, heren, schepselen van Adam, nakomelingen van het eerste ouderpaar, hebben allemaal hetzelfde van nodig. En er is maar één bloed dat reinigt van alle zonden. Er is maar één gekruisigde die de vloek heeft gedragen. Er is maar één opgestane die opgestaan is tot onze rechtvaardigmaking. En er is maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, door welke we allen moeten zalig worden. Heere, breng er velen tot kennis van die naam, van die zaligmaker, van dat zaligmakerse werk. En wil zo uw rijk heerlijk uitbreiden. Gedenk ons, vergeef ons onze zonden. Bewaar ons ook voor alles wat verstorend kan werken. Heere, de duivel is er altijd op uit om de dingen te verstoren. Daar is die ook de duivel voor, de tegenstander. Degene die er altijd wat tussenin probeert te werpen. Hij zou dat vanavond ook kunnen doen. Heere, wil hem geen gelegenheid geven om zijn verwoestend, zijn fnuikend werk te verrichten. Laat alles ook met orde mogen gebeuren in deze volle kerk. Laat er geen dingen plaatsvinden, heren, waardoor de orde verstoord wordt en waardoor de aandacht afgeleid wordt. Wees zo in alle dingen een genadig God die het zo wel maakt dat wij achteraf mogen zeggen: het was goed om in uw huis te zijn geweest. En vooral daarom goed, omdat u er zelf ook was. Gedenk ons om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven de Heere te geven. 1 collecte voor de kerk, 2 de collecte voor de zending. En we zingen Psalm 119, het 15e en het 16e vers. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed en mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. 15 en 16 van Psalm 119. Versen die we zojuist gezongen hebben, echt ook met gevoel en met het hart gezongen hebt, dan hebben we voor het eerst of bij vernieuwing allemaal weer belijdenis gedaan. Want daar gaat het toch altijd weer om bij het doen van belijdenis, dat de keus gedaan wordt, ik kies de weg der waarheid voor mijn voet. En dat dat dan tegelijkertijd ook biddend gedaan wordt, weer snoot, bedrog, o God, van mijn gemoed. Maar ondanks het feit dat jullie al zingend belijdenis gedaan hebben, willen we toch ook vanmiddag jullie ja-woord in het midden der gemeente horen. En mag ik jullie belijdeniscategezanten dan ook verzoeken op te staan. Verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer die overeenkomt met de Heilige Schrift? Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft ge dat ge dat volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, terwijl ik God verhoede, dat gij in leer of leven u mocht te buiten gaan? Wat is op deze vragen jullie antwoord, Bartholomeus Alderliesten? Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Jacobus 1, vers 25. Machtelt Hester Kieviet. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Matthäus 6, vers 33. Maarten Bastiaan Baan. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw. Hebreeën 10, vers 23. Johanna Maria van der Baan. Voorwaar zeg ik u, zegt de Heer Jezus, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Willem Baars. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Matthäus 24, 13. Elisabeth Leentje de Geus. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. 1 Petrus 5, 7. Sietje Jacoba de Geus, verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, vol hart in het gebed. Romeinen 12, vers 12. Hendrik Arend Cornelis de Bakker, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Efeze 6, vers 13. Jannetje Magdalena Cesarina Donkersloot. Houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging. Colossense 4, vers 2. Maria Cornelia Janneke van Dieren. Zo iemand achter mij wil komen, zegt de Heer Jezus, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Lucas 9, vers 23. Pieter Nella, Cornelia, Willempje Droger. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Adrianus Jan den Hoed. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. 2 Timotheus 2, 22. Geertrui Evelien den Hoed van der Pol. Maar hij zeide, ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Lucas 11, 28. Annewien Francisca Koten. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Filippenzen 4, vers 6. Schouw gezegd. Ja. En meer hoef je ook niet te zeggen. Als dan ook in jullie leven maar geldt wat de Heere Jezus ervan gezegd heeft. Laat uw ja, ja zijn. Vandaag en morgen en zolang als dat je leeft. En dan is hij de God die zelf eerst ja gezegd heeft. En al zijn beloften zijn in Christus Jezus, ja, en ze zijn in hem, amen. Je kunt je ja-woord alleen maar gronden in zijn ja-woord. En ik hoop dat je dat geheim, en dat is een geloofs, en dat is een genadegeheim, in je leven allemaal zult mogen kennen of leren kennen. Om je ja-woord te gronden op het ja-woord van God in Christus. Om zo in een biddend leven ook te mogen nakomen wat je vandaag voor vele getuigen, maar bijzonder en voornamelijk voor de oren van de God die jouw oren en jullie oren gemaakt heeft, hebt uitgesproken. Die God die het gehoord heeft, hij geeft je genade om in zijn wegen te wandelen, in getrouwheid, in toewijding, in hartelijke liefde, in verbondenheid. Ik zeg er niet meer van, want ik hoop in de preek ook nog wel een aantal dingen te zeggen. Maar dat geven de Heere in zijn genade, dat dit moment, als met onuitwisbaar schrift, in je geheugen geschreven mag staan, en dat je er niet alleen meer eens aan terugdenkt, en vaak aan terugdenkt, maar dat dat iedere keer opnieuw een aanleiding voor je mag wezen om de Heere te bidden. Heere, maak mij getrouw. Maak mij een waar getuige. Een belijder van uw naam in woord en in wandel. En neem mijn leven, mijn hele leven, en laat het toegewijd zijn aan uw eer. Gemeente, wij gaan deze jonge belijdende leden staande toezingen uit de 106e psalm. En op een enkel punt wijzigen we deze psalm, dit vers, tweede vers. Welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. O Heer, laat hen naar het welbehagen dat geen uw volk steeds hebt getoond ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. Met die enkele wijziging zingen wij dus vers 2 van Psalm 106. Uiteraard, gemeente, gaan we vanavond ook naar het woord van de Heere luisteren. Dat is eigenlijk nog de hoofdzaak. Het belangrijkste wat we in een kerkdienst meemaken, dat is niet wat wij mensen zeggen. Zelfs niet wat wij mensen belijden, maar wat de Heere ons te zeggen heeft. En onze tekst vindt u in het eerste boek Kronieken. Het eerste boek Kronieken. En daarvan het vierde hoofdstuk. En daarvan het 23e vers. Eén Kronieken 4, vers 23. Deze waren pottenbakkers, wonende bij plantages en tuinen. Zij zijn daar gebleven bij de koning in zijn werk. Ik zou mij niet verbazen als de meesten van u zouden reageren met wat een merkwaardige tekst. En dan ook nog op zo'n merkwaardige plaats. En dat bij zo'n gelegenheid als de gelegenheid van vandaag. Op Pinksteren, terwijl 14 jonge mensen belijdenis hebben afgelegd. Wie zoekt er dan een tekst in de geslachtsregisters in de eerste hoofdstukken van het boek 1 Kronieken? Wat moet je met zo'n tekst bij zo'n gelegenheid? Ik kan me die reactie begrijpen. Het is ook een aarzeling aan mijn kant geweest om deze tekst te kiezen, juist vanwege dezelfde overwegingen die hier en daar bij u misschien aanwezig zijn. En toch wil ik u vragen even met uw oordeel te wachten. Laten we eerst eens nauwkeurig lezen wat hier staat, wat God ons hier te zeggen heeft. Het is ongetwijfeld ook een boek uit het geheel van de Heilige Schrift. We maken geen uitzondering voor 1 Kronieken. Zelfs ook niet voor de hoofdstukken waarin alleen maar namen of bijna alleen maar namen vermeld worden. We zeggen van zo'n Bijbelboek en van zulke hoofdstukken niet dat ze niet geïnspireerd zijn, dat de Heilige Geest daar de leiding niet bij gehad heeft. We geloven wat er ergens in het woord van God staat, dat al de schrift van God ingegeven is. En dat al de schrift nuttig is tot lering en tot wederlegging en tot onderwijzing die in de godzaligheid is. En als dat van al de schrift geldt, dan geldt dat ook van dit gedeelte uit het woord van God. Dan geldt dat ook van dit vers uit 1 Kronieken 4. Nu laten we vanuit deze overtuiging dat we ook hier met een door de Heilige Geest geïnspireerd schriftwoord te maken hebben, eerst eens proberen vast te stellen wat hier nu eigenlijk staat en waarom de Heere dit heeft vermeld. En als we de zaak in dat opzicht geëxegetiseerd hebben, dan zullen we misschien ook wellicht verstaan dat een woord als dit op een gelegen bij een gelegenheid als deze toch zijn nuttig onderwijs bevat. In het begin van 1 Kronieken, en ik veronderstel dat dit een Bijbelboek is dat bij de meeste mensen, bij de meeste kerkgangers niet zo bekend is als de psalmen of de evangeliën, want ik zou mij denk ik niet vergissen als ik de stelling verdedigt dat deze hoofdstukken weinig gelezen worden. En als ze aan de beurt zijn bij de schriftlezing aan tafel, dan worden ze overgeslagen. Want je wil, als je de schriften leest, toch ook niet iedere keer weer struikelen over al die vreemde namen. Dus sla je deze gedeelte maar over. Misschien dat iemand ze nog eens in zijn persoonlijk bijbellezen wel leest en er nog wel eens een verklaring bij neemt. Maar in ieder geval, In deze eerste hoofdstukken van het eerste kroniekenboek lees je inderdaad uitvoerige geslachtsregisters. En dat maakt op ons altijd de indruk van een droge opsomming van wat namen. Terwijl er zo hier en daar in deze hoofdstukken ook wel eens een keer een heel klein detail uit het leven van iemand die met name genoemd wordt, meegedeeld wordt. Een heel klein onderdeeltje uit zijn leven, een enkele gebeurtenis, zo lees je dan er wel eens tussendoor. In het eerste hoofdstuk gaat het over de oude mensheid, beginnend bij Adam en dan zo vervolgens verder. In het tweede hoofdstuk dan beschrijft deze kroniekenschrijver degene die tot de stam van Juda behoren, een van de stammen van Israël. In het derde hoofdstuk beschrijft hij degene die tot het huis van David behoorden. In de stam van Juda was daar natuurlijk ook het bekende koningshuis, het huis van David, wordt ons in hoofdstuk 3 beschreven. Dan komt in hoofdstuk 4 de kroniekenschrijver weer terug op dat geslacht van Juda, maar hij is dan intussen al een heel stuk verder in de geschiedenis. En de namen die hij dan gaat noemen, dat zijn wel namen van mensen uit de stam van Juda, maar uit veel later tijd, uit de tijd van de ballingschap en daarna. En als hij dan bijna klaar is met de beschrijving van die namen van hen die tot de stam van Juda behoord hebben en in de tijd van de ballingschap nog behoren, dan is het net alsof hij op het laatste moment zich nog iets herinnert. Want voordat hij na de beschrijving van de afstammelingen van Juda overgaat tot de beschrijving van de nakomelingen van Ruben, een andere stam, en dat doet hij in hoofdstuk 4, namelijk beginnend bij Simeon is dat eerst, bij vers 24, dan is daar een mededeling waarin een hele merkwaardige zin staat. Ik ga u nu, ter verduidelijking van onze tekst, een paar versen uit dit hoofdstuk lezen. Vanaf vers 21 tot en met de tekst in vers 23. De kinderen van Sela, de zoon van Juda, waren Er, de vader van Lega, en Lada, de vader van Maresa. En de huisgezinnen van het huis der linnenwerkers in het huis van Asbea. Daartoe Joachim en de mannen van Gozeba en Joas en Saraf die over de Moabieten geheerst hebben. En de Jesubilehem, doch deze dingen zijn oud. Deze waren pottenbakkers enzovoort zoals ik u de tekst gelezen heb. Doch deze dingen zijn oud. Hij haalt nog eens even, terwijl hij eigenlijk al een heel stuk verder in de geschiedenis is, ik zei al in de periode van de ballingschap, ineens nog iets op van vroeger tijd. Oude dingen. Dat is hij misschien vergeten in zijn gedachten. En hij vindt het toch belangrijk genoeg, en de Heilige Geest vindt het daarom ook belangrijk genoeg, om het hem toch nog te laten neerschrijven. Namelijk dat vers 21, die Sela, een van de zonen van Juda, ook een nageslacht gehad heeft. En hij noemt een paar namen. En hij vertelt tegelijkertijd ook een paar dingen over de beroepen die deze mensen hebben uitgevoerd. 20. Die over de Moabieten geheerst hebben. Die kennelijk in hun dagen het volk van de Moabieten hebben overwonnen. Over de Moabieten hebben geregeerd. En die daar als een soort ambtenaren of als landvoogden, in ieder geval mensen die het te zeggen hadden, daar het bewind in handen hadden. En dan vertelt de schrijver erbij dat er ook nog een zekere Jasubilehem is geweest. Nou, dat geeft ons bij de vertaling wat moeilijkheden. Bedoelt hij daar een bepaald persoon mee? Dat zou een beetje vreemd lijken omdat daar het woordje de voor staat in onze vertaling. Je zou dus aan een groep mensen kunnen denken, maar je kunt het ook vertalen op een andere manier, namelijk dat zijn degenen die naar Bethlehem zijn teruggekeerd. En dan kun je denken aan die mensen die over de Moabieten geregeerd hebben, die landvoogden, die ambtenaren, die mensen die daar in een bepaalde positie van aanzien stonden, naar wie opgekeken werd, die toen hun taak volbracht was, weer naar Bethlehem zijn teruggekeerd. Maar hoe dat dan ook zij, en ik ben nu bij die tekst, met nadruk zegt onze tekst, deze waren pottenbakkers. Wie dus? Die mensen die eerst in een hele bijzondere dienst van de koning hebben gestaan. Die van de koning zoveel vertrouwen genoten dat hij hen aangesteld had om over de Moabieten te heersen. Daar neem je niet de eerste de beste voor. Daar neem je mensen voor die je daarvoor vertrouwt. Daar neem je mensen voor die een goed, duidelijk, degelijk, onkreukbaar karakter hebben. Daar neem je mensen voor die je dat werk kunt toevertrouwen. Maar toen hun taak klaar was, zijn ze teruggekeerd. En ze zijn nog altijd in dienst van de koning. Maar nu als pottenbakkers. Die bij plantages en tuinen wonen. En als je dat dan ook als een aanduiding van een bepaald beroep wilt nemen, dan noem je ze hoveniers. Mensen die in tuinen werken. Let u vooral op dat eerste woord van vers 23. Deze. Het gaat dus over dezelfde mensen die eerst een heel ander werk hebben gedaan. En die nu, ja, wij zouden zeggen, een minder baantje hebben gekregen. Die nu erop achteruit zijn gegaan. Want je staat toch hoger aangeschreven als je landvoogd over Moab bent, of secundus landvoogd, dan wanneer je pottenbakker bent, of hovenier. Mensen die een tijd lang bovenaan de ladder hebben gestaan, die gehoorzaamd werden, ze vinden het nu kennelijk niet beneden hun stand om handwerk te verrichten. Wat bewijst dat? In ieder geval bewijst dit, wordt dit erin bewezen, dat deze mensen hun koning, want ze zijn in zijn dienst, dat zegt het laatste deel van de tekst, dat deze mensen hun koning zo hartelijk zijn toegewijd, dat als de koning ze naar Moab stuurt, ze gehoorzaam en gewillig gaan. En als de koning ze terugroept uit Moab, ze gehoorzaam en gewillig komen. En als de koning hem pottenbakkerswerk laat doen, ze gehoorzaam en gewillig dat werk verrichten. En als de koning hem bij plantages en tuinen doet wonen om daar te werken, ze gewillig en gehoorzaam daar een plaats krijgen en dat werk gaan verrichten. Ze voeren uit wat hen opgedragen wordt. Wat de koning van hen vraagt. Ik zou me voor kunnen stellen dat mensen door wat ik tot nog toe gezegd heb uit dit helemaal onbekende gedeelte van de schrift nog eens verder zouden willen studeren. En de vraag in hun hart hebben of er nog meer gegevens uit de Bijbel te noemen zouden zijn die hierbij gebracht kunnen worden, zodat we ons nog een wat duidelijker beeld kunnen vormen van die pottenbakkers en van die hoveniers. Wel nu, ik zal u dat niet allemaal lezen. Maar ik verwijs u dan naar ditzelfde Bijbelboek, hoofdstuk 27, en leest u op uw gemak dan vanavond de verzen 25 tot 31 van dat hoofdstuk. 1 Kronieken 27, vers 25 tot 31. Daar krijgt u nog meer gegevens, nog meer details over deze mensen die op deze posten in dienst van hun koning stonden. En wat zegt ons dat alles nu? Wel, om te beginnen zegt ons dit iets wat te maken heeft met de geschiedenis van het heil. Met de openbaring van Gods verlossingswerk. Daar zit voortgang in. En u weet ongetwijfeld dat een van de belangrijkste punten in de heilsgeschiedenis van het Oude Testament de periode van koning David is geweest. David, de man naar Gods hart, en ik geloof ook dat het wat we ons in onze tekst lezen, dat zich dat afgespeeld heeft in zijn dagen, en dat de koning over wie gesproken wordt in het slot van dit vers koning David geweest is. Deze David en de periode waarin hij in Israël regeerde was, zoals ik zei, een van de belangrijkste punten in de geschiedenis van het heil. Toen heeft de Heere hele duidelijke openbaringen gegeven, ook met het oog op hem die later komen zou. En die we dan aanduiden als Davids grote zoon, die we dan in de Bijbel aangeduid vinden als de zaligmaker, als de Messias. Nou, die periode van het heil die zijn dieptepunten had, de richterentijd bijvoorbeeld, want toen was er niet zoveel van over, en die zijn hoogtepunten heeft gekend, de tijd van David, de tijd van Hiskia, die periode waarin de Heere bezig was zijn heil voor te bereiden, de tijd waarin de kerk van het Oude Testament nog moest gelovig uitzien naar de komst van die zaligmaker, die tijd wordt steeds weer gekenmerkt door een heel bijzonder gegeven. Namelijk dat de koning altijd een volk heeft. Al is het in sommige tijden niet meer dan een kleine kern. Al is het in de dagen van Elia niet meer dan 7000 op dat grote geheel van het hele getal van de Israëlieten. 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. De koning, en dat geldt ook van de koning met een hoofdletter, is nooit zonder een volk geweest. Er zijn er altijd om hem heen geweest. Al waren er nog zoveel opstandelingen, al waren er nog zoveel, zoals de Bijbel ze wel aanduidt, Belials mannen, die de koning vandaag liever weg hadden dan morgen, al zijn er nog zoveel geweest die het op zijn leven voorzien hadden, zelfs uit zijn eigen nageslacht, sprekend over David, denk maar even aan Absalom. Er is altijd een volk geweest rondom de koning. En er zijn er altijd geweest die de koning trouw zijn gebleven. Omdat ze hun hart aan hem hadden verpand. En die hem in de moeilijkste omstandigheden waarin de koning soms kwam te verkeren, toch ook niet in de steek gelaten hebben. Want een vertroosting moet dat geweest zijn voor David, dat hij mensen had die hem trouw bleven. Juist in die tijd die hij ook meegemaakt heeft van vervolging en verdrukking. Voordat hij koning was, toen Saul op zijn leven loerde. Want een vertroosting, het waren niet allemaal van die mensen met een alleredelst karakter. Er waren ook rouwdouwers tussen. Maar het was toch een troost voor David dat ze hem opzochten en dat ze bij hem bleven. En toen hij vluchten moest voor zijn eigen zoon die hem naar het leven stond, wat een troost heeft het hem gegeven dat misschien wel mensen die helemaal vreemd waren van oorsprong. We lezen van een zekere Ittai, en dat was nog een Filistijn van afkomst ook. Dat er toch mensen zijn geweest die in David de gezalfde Gods gezien hebben. En die omdat ze in hem de gezalfde des Heren gezien hebben, hun hart aan hem hebben mogen verbinden en hun leven in zijn nabijheid hebben mogen doorbrengen. Nou, dat is wat we noemen het heilshistorisch moment, of het heilshistorisch aspect van onze tekst. David en zijn huis, ze zijn nooit zonder trouwe aanhangers geweest. In weerwil van de vijanden die er ook waren. En de opstandelingen die ook van zich deden spreken. En de Belialsmannen die ook een grote mond opzetten. Altijd heeft God ervoor gezorgd dat er waren die in David iets van Gods werk hebben herkend. En die de keus hebben gedaan. Die koning wil ik dienen. Bij die koning wil ik blijven. En die koning wil ik gehoorzamen. En wat die koning me ook opdraagt. Landvoogd in Moab zijn of aan de pottenbakkersschijf zitten. Dat wil ik doen. Iets anders niet. Maar als we dit gezegd hebben, gemeente, dan hebben we niet niks gezegd, dat is duidelijk. Dan heb ik geprobeerd de tekst te openen en u een klein inzicht te geven in een toch wat onbekend Bijbelgedeelte. Maar we hebben de tekst nog niet uitgeput. En we hebben alles wat God hierin te zeggen heeft nog lang niet verstaan. En we moeten nu ons afvragen, wat is nu de lering? Al de schrift is toch nuttig tot lering? Al de schrift is toch nuttig tot onderwijzing? Wat is nu de lering van dit alles? Wat doen we daar vandaag mee? Wat zegt de Heere ons daar vandaag in? Het zal de Heere er toch niet om te doen zijn dat we enige informatie krijgen over het feit dat David pottenbakker zijn hoveniers in dienst heeft gehad. Het zal de Heere toch wel om diepere geestelijke zaken te doen zijn als zij ons dit vertelt. Wel zeker, dat is ook zo. Want vanuit die heilshistorische achtergrond zien we lijnen lopen naar, en ik heb hem u al genoemd, de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus. En laten we nou met het oog op hem de tekst nog eens gaan lezen. En een aantal conclusies trekken uit het woord zoals dat vanmiddag tot ons komt. En dan zult u ontdekken dat dat inderdaad toch ook veel te maken heeft met het afleggen van openbare geloofsbelijdenis. En dat dat ten diepste ook nog heel wat te maken heeft met de uitstorting van de Heilige Geest en de komst van de Geest op Pinksteren. Drie dingen zou ik nu willen zeggen. Dit als eerste, dat er onder de dienaren van de koning, en ik schrijf dat woordje koning nou maar met een hoofdletter, want ik heb het nu niet meer over David, maar over zijn grote zoon. Over degene die in de volheid des tijds gekomen is in het huis van David en geboren is in de stad van David. En die de belofte gekregen heeft, en daar heeft de engel Gabriel met zijn aanstaande moeder al over gesproken. Ik bedoel de aanstaande moeder van de Heere Jezus. Ik zal hem geven de troon van zijn vader David. Dus als ik het nu over de koning heb, dan heb ik het over deze koning. Onder de dienaren van deze koning is een grote verscheidenheid. De Heere Jezus heeft er heel wat in zijn dienst, zo door de eeuwen heen. De 12 discipelen, de 3000 die op Pinksteren tot bekering kwamen, de 5000, want dat getal dat groeide, en de velen die er uit de heidenwereld getrokken werden, waar het boek Handelingen ons over inlicht, en de vele, vele, velen die daarna gekomen zijn, door goddelijk licht geleid, de koning der koningen heeft er heel wat in zijn dienst gehad. En hij zal er ook heel wat in zijn dienst hebben. En het zal straks blijken dat het een schare is die niemand tellen kan. Maar ze doen niet allemaal hetzelfde werk. Dat bedoel ik als ik zeg dat er een grote verscheidenheid is. Eigenlijk is het heel merkwaardig, want waar denk je nou eerst aan als het gaat over dienaren van de koning? Als het gaat over mensen die de koning, in dit geval David, dienen, aan welke beroepen denk je dan? Dan denk je aan degene die voor hem strijden. Zijn legermachten. Die hem helpen tegen de vijand en die zijn rijk uitbreiden en die als nodig is zijn rijk verdedigen en die hun leven daar zelfs voor over hebben. Daar denk je toch eerst aan als het gaat om de dienaren van de koning. Maar die worden hier helemaal niet genoemd. Je kunt ook denken aan degene die in vredestijd, desnoods ook in oorlogstijd, de taak verrichten van de wachters in de steden van Juda, van heel Israël, die op het gevaar moeten letten en die het volk moeten waarschuwen zodra er gevaar dreigt. En die gedurig op moeten passen en voor de koning en voor zijn welstand hebben te waken. Die worden hier ook niet genoemd. Je kunt denken aan al diegenen die in het hele ambtelijke apparaat van de koning in de regering van het land een functie hebben. Zijn ambtenaren, zijn dienaren, zijn schrijvers. Degenen die de wetten voorbereiden en degenen die met hem meeregeren, de ministers en noem maar op allerlei mensen die verantwoordelijke taken hebben. En die worden hier ook niet genoemd. Het gaat om pottenbakkers. En om hoveniers. Nou, wat denkt u daarvan? Maar ze horen er wel bij. Ze horen er wel bij. Wat heeft de koning aan een pottenbakker? Wat heeft de koning aan een tuinman? Dat zal de koning wel weten. En als hij een pottenbakker in dienst neemt, dan weet hij waarvoor hij hem in dienst neemt. En als hij een tuinman in dienst neemt, dan weet hij waarvoor hij die tuinman in dienst neemt. We hebben gelezen uit Petrus, daar heb je een heel ander beeld. Ik kom daar even op terug, omdat ik dat gebruiken kan ter verduidelijking van wat ik nu probeer te zeggen. Er wordt gesproken in dat tweede hoofdstuk van de eerste Petrusbrief over het gebouw. In vers 5 gaat het over een geestelijk huis. Dat is de kerk met alweer een hoofdletter. De kerk die bestaat uit ware christgelovigen die al hun zaligheid van Christus hebben leren verwachten en die gewassen en geheiligd zijn door de Heilige Geest. Dat gebouw, dat geestelijk huis, dat wordt opgebouwd met behulp van stenen. Petrus zegt dat ook in vers 5. Levende stenen. Maar die levende stenen zitten door dat hele huis heen. Zo goed als dat het huis waar u in woont ook bestaat uit stenen en hout. Maar je kunt niet elke steen zien. En niet elke steen is even opvallend. Er zijn stenen bij die heel opvallend zijn en die door iedereen gezien worden bij een eerste oogopslag. Soms hele fraaie stenen. Maar er zijn ook stenen bij die achter het granol verdwenen zijn of achter het behang. Maar die er even goed wel zijn en die even goed ook wel een functie hebben en die niet gemist kunnen worden. Niet elke steen is even opvallend. Niet elke steen springt even duidelijk in het oog. Maar ze zijn wel allemaal in dat geestelijke huis ingemetseld. En al degenen die waarlijk in dienst van de koning zijn, in de koning, bij de koning in zijn werk, ze horen er allemaal bij. Of hij nou een opvallende functie heeft, of dat zijn naam nou geregeld in de krant staat, of dat iedereen hem kent en herkent als ze hem tegenkomen, of dat het iemand is die misschien heel onbekend gebleven is en in stilte zijn weg door dit leven gaat en door bijna niemand gekend wordt en als een vergeten burger hier en daar een heel klein kringetje van mensen om zich heen heeft, waarheen hij wel bekend is. Dat maakt dan geen verschil. U kent die regels uit dat vers, ik hoef niet vooraan te staan. Als ik maar mee mag gaan. Als ik er maar bij mag horen. Daar komt het op aan. En niet welk werk de koning je aanwijst en welke taak hij je opdraagt, landvoogd van Moab of de paden in de tuin aanharken. Niet het werk dat de koning je opdraagt is belangrijk, maar de gewilligheid waarmee je het werk uitvoert. U kent wellicht het beeld dat Spurgeon gebruikt uit de engelenwereld. Het maakt, zo zegt Spurgeon in dat beeld, voor engelen helemaal niet uit. Welk werk de koning, hun koning, ook hen opdraagt. Als de Heere tegen één engel zegt, jij moet een koninkrijk gaan regeren, dan gaat die engel dat gewillig en gaarne volbrengen. En als hij tegen een andere engel zegt, en u moet de straat aanvegen, dan zal die engel met dezelfde toegenegenheid en dezelfde liefde tot zijn koning de straat aan gaan vegen, als waarmee die andere een koninkrijk gaat regeren. Daar gaat het om. En de vraag die nu gesteld moet worden, een vraag aan ons allemaal, een vraag heel bijzonder ook aan jullie vanmiddag. Maar dan moet je wel in dienst van die koning zijn. En niet alleen in naam, maar echt in werkelijkheid. En dan moet het te beden van ons hart zijn. En dat moet iedere keer weer blijken ook. Bij allerlei zaken, groot en klein. Bij allerlei beslissingen, belangrijke of onbelangrijke. Heere, koning, wat wilt gij dat ik doen zal? Is het werk van de koning ons lief geworden? En begeren we geen andere koning te dienen? Ook al trekt bij tijd en wijle de dienst van de andere koning, en dan denk ik aan de vorst der duisternis, en verleidt hij ons om de dienst van de koning Jezus te verlaten, om toch weer in de wereld en in de zonde terug te vallen. En u begrijpt, en dat is het tweede wat ik wil zeggen, als we de lijnen wat doortrekken, en dat vloeit hier nu vanzelf uit voort, dienaren van de koning hebben de goede keus mogen doen. Ze waren niet allemaal pottenbakkers bij de koning, en ze waren niet allemaal bij de koning in zijn werk. Ik heb al gezegd dat er in Davids tijd ook vijanden waren, ook onder zijn eigen volk. Niet alleen onder de Moabieten en onder de Filistijnen, maar ook onder zijn eigen volk, onder zijn eigen huisgenoten, notabene. Er zijn er in Davids tijd geweest die het de koning moeilijk gemaakt hebben. Die hem veel verdriet hebben veroorzaakt. En die heel bewust gekozen hebben om hem niet te erkennen. Die heel bewust gekozen hebben voor een andere koning. Dat grote deel van Israël dat achter Absalom aanging, omdat ze in Absalom veel meer zagen dan in David. En voordat David met de daad op de troon zat, Saul en al de knechten van Saul, die in David ook niks of niet veel zagen, en die daarom ook meededen met de vervolging van deze door God aangewezen toekomstige koning. Maar er zijn er door Gods genade altijd geweest die de goede keus gedaan hebben. Soms vond je die aan het hof. Een van Sauls eigen zonen, Jonathan, heeft gezien, in het geloof gezien, dat David de man naar Gods hart was. En Jonathan, hij heeft zelf de stap achteruit willen doen. En hij heeft zelf zijn positie eraan willen geven. Want hij was het met Gods beschikking over zijn leven en over Davids leven eens geworden. Soms zie je dat het in een huwelijk splijt als het gaat om de vraag, zie je wat in David? Nabal, 1 Samuel 25, hij moet niks van hem hebben. Abigaël, Nabals vrouw, erkent in David de gezalfde des Heren. En zo is het nou in de dienst des Heren ook. En nou raak ik een pijnlijk punt. Een pijnlijk punt ook voor sommigen in ons midden. Als die er nou getuigen van zijn dat hier 14 jonge mensen in het openbaar belijdenis deden, die er dan aan herinnerd worden dat er onder hun eigen nageslacht zijn die die keus nooit hebben gemaakt en van wie ze weinig verwachting hebben dat ze ooit die keus zullen maken. Er zijn er, ook als het gaat om het dienen, zelfs als het maar om het uiterlijke wandelen in de wegen van de Heere gaat, er zijn er die daar geen belang bij hebben. En we spreken vandaag dan ook niet zonder reden, altijd is er wel kerkverlating geweest. Maar vandaag is dat wel heel bijzonder actueel. Dat er jonge mensen zijn die het voor gezien houden. En ouderen ook. Soms nadat ze een heel poosje hebben meegelopen. Maar hoe dat meelopen was, daar moet je maar niet te veel vragen over stellen. Maar dan komt het moment waarop ze afhaken. En het is ook nog geen wonder. Want er zijn, als ik ze zo mag noemen, koningen genoeg die betere aanbiedingen weten te doen. Lijkt het tenminste. Er zijn er die de Heere en zijn dienst terug toekeren. Er zijn ook vandaag nog, om ze zo te noemen, Belials mannen. Er zijn er ook vandaag nog die de vuist ballen als het over de Heere Jezus gaat. En die zijn naam alleen maar als een vloekwoord of als een stopwoord weten te gebruiken. Maar het dienen van de koning, dat zei ik zo pas als tweede gedachte in die toepassingen, dienaren van de koning hebben de goede keus mogen doen. En hoe dat gegaan is, ik weet dat niet. Daar is natuurlijk die tekst veel te beperkt voor. Daar wordt ons geen omschrijving gegeven van hoe ze zich ooit bij David hebben aangemeld en of ze gesolliciteerd hebben. Of dat David ze aangewezen heeft of hoe dat allemaal gegaan is. Dat zij allemaal zoals de Heere dat wel weet. Maar er is een moment gekomen in hun leven dat ze heel bewust gekozen hebben om bij deze koning te zijn. En onze tekst gebruikt daar zelfs nog een ander woord voor. Om bij deze koning te blijven. En dat kon alleen omdat ze wat in hem gezien hebben. Dat kon alleen omdat ze in hem de koning zagen. En zo is het nog ook als het gaat om de grote koning. Wil je die dienen, dan moet je de goede keus doen. En de goede keus, dat is dan ook nog de keus van het hart. David kon dat allemaal niet doorzien, die had ook maar een beperkt inzicht. En David heeft ook wel eens mensen aangenomen waar hij zich later in vergist bleek te hebben. Mensen die teleurstelling voor hem werden. Maar de grote zoon van David vergist zich niet. Want hij kent het hart wel. En als hij de belijdenis hoort, als hij het ja-woord hoort, dan weet hij ook hoe dat ligt in het hart. En wat voor hem waarde heeft, en eigenlijk alleen waarde heeft, dat is als mond en hart dezelfde taal spreken. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Deze koning is niet zozeer geïnteresseerd bij de taal van onze lippen. Want we kunnen met onze lippen zoveel. Maar hij is geïnteresseerd bij waarheid in het binnenste. En zou ik het jullie nou zo eens mogen vragen vanmiddag, vanavond. We hebben er met elkaar ook in kerkraadsverband en particuliere gesprekken ook al over gesproken. Maar ik denk dat het op zijn plaats is om het vanmiddag, vanavond in deze kerkdienst ook nog eens nadrukkelijk zo te formuleren. Zie je wat in zijn dienst? Zie je eigenlijk alles in zijn dienst? Schoonheid, vergenoeging, zaligheid. Zo'n oude pottenbakker heeft ooit eens een keer gezegd: uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Nou, is dat nou bij jullie ook zo? En zie je zo tegen die dienst, tegen die liefdedienst van de Heere aan? En is het onderzoek van Gods geboden je vermaak geworden? En is de verborgen omgang met God in de stilte van de binnenkamer met zijn woord geopend voor je ook iets waar je vermaak en vreugde in hebt? En weet je ook wat het is als je door allerlei omstandigheden zo ver weggeraakt bent in geestelijk opzicht van die levende omgang met de Heere, zodat je die dichter begrijpen kan die zegt: och, wierd ik derwaarts weer geleid. De keus, maar dan de keus van het hart. Om bij deze koning te mogen zijn. En je kunt nergens beter zijn. En dan nog een derde gedachte. Als dit woord tot nuttig is tot lering en tot onderwijzing, dan zie ik ook nog dat er nut zit in deze gedachte. Van de dienaren van deze koning mag verwacht worden trouw en toewijding. Ik wees er al even op. In onze tekst, daar staat in het tweede gedeelte, ze zijn daar gebleven bij de koning in zijn werk. Gebleven. Ze hebben misschien ook wel eens andere aanbiedingen gehad. Er is wellicht wel eens iemand langsgekomen die het werk van die pottenbakker bekeek en die zegt: joh, ik kan jou ook best gebruiken. Of een ander die dat werk van die hovenier inspecteerde en die zegt: heb je geen zin om bij mij te komen? Maar altijd was het antwoord van deze mensen nee. Nee. En ze sloegen alle aanbiedingen af. Hun keus was een keus voor het leven. En voor die koning wilden ze leven. En voor die koning wilden ze ook werken. En dat ze wilden werken, dat blijkt uit het feit dat hun beroepen vermeld worden. Het waren geen klaplopers. Het waren geen parasieten die op kosten van de koning leefden en verder een luizenleventje leefden en niks deden. Ze werkten. En ze hadden inspanning en ze hadden het ervoor over. Bij de koning in zijn werk. Als je die tekst op hout laat graveren en je laat hem op je slaapkamer hangen en er komt iemand binnen die dat niet begrijpt, dan heb je heel wat uit te leggen. Maar toch zou dat het motto van jullie leven moeten zijn. Bij de koning. In zijn werk. En daar blijven. Toegewijd. En getrouw. Daar gaat het om. En je hebt het beloofd ook vanmiddag. Je belijdenis met goede werken versieren. Dat is in het werk van de koning. Je hebt het beloofd ook. Dat je in deze leer standvastig zult blijven. En daarin leven en sterven. Dat is, ze bleven bij die koning. Je belijdenis ook gestand doen. Dat het je ernst is. En dat die koning nou alles waard is. Ongetwijfeld zullen jullie andere aanbiedingen krijgen. Vandaag waarschijnlijk al. De duivel wil je hart ook hebben. En de duivel heeft ook allerlei aanbiedingen. En hij wil je ook in zijn dienst hebben. Maar wijs al die aanbiedingen af. En blijf bij de keus van vandaag. En laat het meer en meer de keus van je hart mogen zijn. Om daarin werkelijk te leven. En daarin werkelijk te sterven. Gaat dat dan zo? Daar heb je toch genade voor nodig? Wie zei dat we daar geen genade voor nodig hebben? Maar toen de vragen gesteld en beantwoord werden, is er ook al over die genade gesproken. En er is er niet één van deze 14 die heeft moeten beloven dat hij het in eigen kracht zou doen. Want ze hebben allemaal mogen beloven dat ze het in Gods kracht en dat ze het met Christus hulp en genade hopen te volbrengen. En vandaar dat ons de weg gewezen wordt, hoe we getrouw kunnen zijn, hoe we waarachtig toegewijd kunnen wezen, hoe we werkelijk bij de koning in zijn werk kunnen zijn en kunnen blijven. Daar staat de Heere nu met handen vol genade voor ons en hij biedt ons aan alles wat ons ontbreekt. En hij zegt, eis van mij vrijmoedig. Ik schenk het u als ge het smeekt. Altijd maar weer met die lege handen. Altijd maar weer met die onbekwaamheid. Altijd maar weer ook met die ontrouw die je bij jezelf tegenkomt. Met die afwijkingen tot de Heere vluchten en een beroep doen op genade. En als je dat in je leven mag leren kennen, als je door het onderwijs van Gods geest bij aanvang en bij voortgang onderwezen wordt in wat genade is, dan heb je in principe genoeg geleerd. Dan heb je echt in principe genoeg geleerd. Om zalig te kunnen worden. Als je weet uit ondervinding wat genade is. Dan heb je om te beginnen ook geleerd hoe arm en ellendig je er in jezelf aan toe bent. Dan heb je geleerd dat je het verknoeid hebt. Dan heb je het geleerd dat je niet een plaats bij de koning in zijn werk verdiend hebt. Zelfs niet als pottenbakker. Zelfs niet als hovenier. Zelfs niet als schoenpoetser. Op geen enkele manier. Want je hebt de nabijheid van die koning verzondigd. En je hebt de gunst van die koning verknoeid. Maar als hij je toch in dienst neemt. Ondanks dat hij weet wie je bent. Ondanks dat hij weet hoe je hart is. Ondanks dat hij weet hoe je toch geneigd bent om op andere aanbiedingen wel in te gaan. Als hij je aanneemt. En dat is nog belangrijker dan dat wij hem belijden en voor hem kiezen. als hij je aanneemt en hij laat je weten dat dat pure, pure genade is uit de kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus. En je leert wat genade is van deze koning. Ik herhaal wat ik zei, dan heb je in principe genoeg geleerd. En als je nou niet bij die koning hoort. Ja, je denkt misschien dat je dan eigen meester en niemands knecht bent. Maar dat is fataal om zo te denken. Dan zit je er glad naast. Want die de zonde doet, die is een slaaf van de zonde. En als je nou niet bij deze koning hoort. Het kan nog veranderen. En het kan vandaag nog veranderen. En vandaag kunnen vijanden nog vrienden worden. Bij deze koning kan dat. Want het is een genadige en een goedertieren koning. Reken er wel op dat het je wat kost. Als je een toren bouwt moet je neerzitten en de kosten overrekenen. Als je oorlog gaat voeren, zegt de Heer Jezus in een ander voorbeeld, dan moet je overrekenen of je het redden kunt met je legers van zoveel tegenover een vijand die misschien over grotere legermachten beschikt. Overreken wel de kosten. Het kost je wel wat. Het kost je jezelf. Er moet een streep door jouw ik. Echt. Dwars door je eigen ik moet een streep komen te staan. Maar het is wel waar wat die dichter zong. En hij is het tot op zijn sterfbed blijven zingen. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Het is wel waar wat die oude apostel Paulus schreef vanuit de gevangenis. De godzaligheid is tot alle dingen nut. Hebbende een belofte voor dit en voor het toekomende leven. Amen. Wij zingen Psalm 17, het derde vers. Wij willen samen danken. Barmhartige God, wij danken u voor dit uur in uw huis. Voor die 14 die zojuist hun ja-woord hebben gegeven. En waarvan we weten dat er heel wat aan vooraf gegaan is. En dat ze met de keus die ze vandaag hebben uitgesproken, toch ook voor uw aangezicht oprecht begeren te wezen. Laat de belijdenis van de lippen precies dezelfde zijn als wat er leeft in hun hart. En laat het overeenstemmen, heren, want zo alleen heeft het waarde voor u. Dat ze zo mogen uitspreken en zo ook mogen uitleven verder in hun leven. Jezus wil. Amen. Psalm 143, het 10e vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.